Gemeente, vanmorgen gaan we luisteren naar het onfeilbare woord van God, wat tot ons komt uit het Oude Testament, het boek der Psalmen, Psalm 143.
Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. En mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mezelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Hoor mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen. Want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb. Want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidt mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht.
De tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 143, het 10e vers. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Het is een gebed om Gods welbehagen te doen, dat is tevens het thema. En dan hebben we drie gedachten. Het welbehagen waarom gebeden wordt, dat is, kun je lezen in het eerste gedeelte, leer mij uw welbehagen doen. En dan het tweede, de leidsman waarom gebeden wordt. En dan het slot van de tekst. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. En dan het derde, de pleitgrond waarop gebeden wordt. Want gij zijt mijn God. Dat stukje wat er tussen staat. Dus het gebed om Gods welbehagen te doen. Het welbehagen waarom gebeden wordt. De leidsman waarom gebeden wordt. En de pleitgrond waarop gebeden wordt. Leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Het is David die deze psalm gedicht heeft. Het is de laatste van de boetepsalm, die de zevende is, 143, een laatste boetepsalm. En waarom een boetepsalm? Omdat David in grote nood ook smeekt om vergeving. En ook in deze psalm laat zien wat er in zijn hart leeft. En eigenlijk een smekeling is aan de troon der genade. Een psalm in grote nood, zouden we ook kunnen zeggen. David is op vlucht voor Absalom. Een staatsgreep zoals we dat vandaag zouden beoordelen. Zijn eigen zoon Absalom heeft hem van zijn troon gestoten. En nu moet David vluchten. En hij heeft veel van het volk tegen. En we weten, die droevige vlucht, dat hij over de Jordaan gaat. En Achitofel, raad, werd gelukkig niet opgevolgd. Want het leger moest helemaal bij elkaar geroepen worden. En in die tijd had David de gelegenheid om te vluchten. Naar het overjordaanse. En in die tijd is deze psalm eigenlijk geboren. En is David die deze psalm ook later heeft uitgeschreven, zouden we kunnen zeggen. En het is een gebed, een belijdenis en ook een aanklacht tegen de vijanden van David. Een smeekgebed. Heren, neig uw oren tot mij en hoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Zo begint David. Hoe kan hij dat zo zeggen? Hoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Gods waarheid, dat is toch het woord van God, waarin God zijn wet weerspiegelt. En dat God een God van waarheid is en dat hij de zonde moet straffen. En dat ook God recht is in al zijn weg en werk. Dat betekent de gerechtigheid als David daarop pleit. Hoe kan dat? Want als God in het gericht moet treden, ook met David, wat heeft hij een struikelingen gemaakt? Wat heeft hij een zonde gedaan? Waarom moet hij nu vluchten? Is het niet om het, de zonde die hij in eertijds gedaan heeft? Dat de Heer ze bezoekt. Hoe kan hij dan pleiten op de waarheid en op gerechtigheid? Dat kan toch niet? Toch wel, gemeente. Want hij pleit niet op de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God in de zin van een rechter. Want dat zegt hij zelf in het tweede vers. Ga niet in het gericht met uw recht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dus daar pleit hij niet op. Maar waar pleit hij dan wel op? Op de waarheid, op de belofte die God gegeven heeft. Dat het huis van David bestendig zal blijven. Dat heeft de Heere beloofd. Daar pleit hij op. Dat is de waarheid. En op gerechtigheid, dat is de gerechtigheid niet buiten Jezus Christus om. Want dan is het gericht voor God en dan kunnen we voor God niet bestaan. Maar hij pleit op de gerechtigheid die gevonden wordt eigenlijk in de Heer Jezus Christus. Hij heeft de wil van zijn Vader gedaan. En in hem is de gerechtigheid die hij verdiend heeft. Dus eigenlijk pleit hij dan op de barmhartigheid van God. In de Heer Jezus Christus. Dat is de pleitgrond. Daarom kan hij bidden. Ja, en dat geldt ook voor ons, gemeente. Alleen op die gerechtigheid, op wat Christus verworven heeft, daar kunnen we alleen maar op pleiten. Want we hebben geen gronden om voor God te kunnen bestaan. Nergens. En heel eenvoudig, gemeente, als jullie je kinderen leert bidden, dan zeg je toch, als de Heere zegen deze spijze om wie? Om Jezus wil. Omdat hij de gerechtigheid verdiend heeft. Omdat hij alle genadegaven verdiend heeft. En daar pleiten we op. Om hem alleen. Nu. En daar zitten we gelijk al. Dat David dan ook, als hij zo tot God gaat, zijn nood aan de Heere mag klagen. Want zijn vijanden vervolgen zijn ziel, zegt hij. En vertreedt zijn leven ter aarde. Daarom wordt mijn geest oversteld in mijn hart, is verbaasd in het midden van mij. En dan denkt hij aan de dagen van ouds, van vroeger, hoe de Heere wonderlijk steeds geholpen heeft. Denk aan de vervolgingen met Saul. En hij breidt zijn handen uit tot God, zoals de bedelaar zijn lege handen uitsteekt om een gave te ontvangen. Zo steekt ook David zijn handen omhoog om genade, om verhoring. En verhoor mij haastelijk, Heere, want mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik word gelijk met degene die in de kuil dalen. Ik zal eronder sterven. Doe men in de morgen stond uw goedertierenheid open, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan zijn. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. En dan komen we bij onze tekst. Leer mij uw welbehagen doen. Allereerst, hij bidt om de wil van God te mogen doen. Wat is welbehagen? We horen dat veel in de kerk. We hebben het rond kerst ook weer gehoord. In mensen een welbehagen. Jongens en meisjes, dat woordje welbehagen, daar kom je niet veel tegen. Daar kom je eigenlijk alleen maar in de kerk tegen. Daar hoor je dat woordje, maar wat betekent dat? Wat betekent dat woordje welbehagen? Als je het woordenboek zou openslaan, dan zou je lezen het genoegen. Of de wil. Nou, dan begrijpen we het ook. Het is de wil van God. Maar eerst letten we even op dat woordje leer. Leer mij uw welbehagen doen. Leer. Hij heeft eerst gebeden of de Heere hem wil onderwijzen. Wil laten horen. En zo gaat het op school ook. Je moet eerst horen wat de juffrouw, wat de meester zegt. Dat moet je misschien wel opschrijven. En dan zegt de juffrouw, dat moet je tot je nemen, dat moet je leren. Je moet dat oefenen. Dan dringt het door in je verstand. En dan bewaar je dat in je verstand. En dan handel je er ook naar wat je geleerd hebt. Nu, eigenlijk is dat hier precies hetzelfde. Leer mij. Onderwijs mij. Eerst luisteren naar het woord van God. Daarom wordt het woord van God verkondigd. Dit is het profetisch woord dat zeer vast is. Gij doet wel dat je er acht op geeft als er licht schijnen in een duistere plaats. Tot een morgenster opgaat in uw hart. Nu, onderwijzen, leren. Eerst het woord. En dat leren, dat is een proces. Moet je tot je nemen. Maar je kan het in je verstand opslaan. En dan? Dan hebben we nog iemand nodig. De Heilige Geest. Die het in onze harten ingrift. Leren. Want daarom zegt hij in die tweede bede, uw goede geest. Dat is de Heilige Geest. Daar gaan we straks nog wat van zeggen. Maar leer mij uw welbehagen doen. Dus onderwijs mij in de weg die ik heb te gaan. Leer mij die. Dat is een proces. Want de mens is niet zo gemakkelijk tot leren bereid. Want een psalmversie leren is moeilijker dan een straatduin, toch? Dat gaat makkelijker. Dat leer je vanzelf. Je hoort het een keer en het zit zomaar in je hoofd. Maar een tekst of een psalmvers of een gedeelte uit de Bijbel, daar moet je moeite voor doen. Daar moet je voor inspannen. Hoe komt dat? Omdat we van nature daar niet op gericht zijn. Onze harten zijn daar niet op gericht. Maar genade, verheerlijk door de Heilige Geest, leert het ons dat onze harten daarop gericht worden. En ik heb het zelf ook wel meegemaakt in Gent, dat mensen met de Bijbel in aanraking kwamen. En dat ze in een enkele maanden tijd dat woord van God als het ware opaten. En dat het in hun hart gegrift werd. En dat ze leerden. Natuurlijk moesten ze dat ook beoefenen in het leven. En dat geldt ook voor ons, gemeente. Leer mij uw welbehagen. En dan komen we bij het woord weer welbehagen, uw wil doen. En we weten dat er de wil van God geopenbaard is in het woord van hem. Er is ook een wil van God, een gedeelte van die wil van God die we niet kennen. Heeft Mozes van gezegd, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, maar de verborgen dingen die zijn voor God. Gelukkig dat we niet alles weten. Wij weten genoeg in het woord. Maar leer mij uw wil te doen. Wat is het heerlijk. Als je ouder bent, je denkt soms terug aan je kindse jaren. Gemeente, wat is het dan heerlijk als je 's morgens opkwam. Je eten stond klaar, je hoefde nergens voor te zorgen. Je ging naar school, je speelde. Je was onbezorgd, vader en moeder zorgden overal voor. Toch? Wat hebben we niet een zorgen in het leven als je ouder wordt? Je moet overal aan denken. En eigenlijk is het zo eenvoudig, ook voor David. Als hij zegt, als hij gaat bidden, Heere, leer mij uw welbehagen doen, uw wil te doen. Naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat is nou die wil? Ja, die heeft God geopenbaard in zijn woord. En als de Heilige Geest in je leven komt, gemeente, dan gaat die Heilige Geest je overtuigen wie God is, wie je zelf bent. En dan gaat hij je leren naar zijn wil te handelen. Hoe doet hij dat? Nou, heel eenvoudig. Er staat dat je de profeet die zegt ergens, God zal die wet in hun harten inschrijven. Dus als waarachtige bekering in je leven komt, als de Heilige Geest gaat werken in je hart, dan wordt de wet van God in je hart ingeschreven. Denk aan Jeremia 31. Die heilige wet die wordt ingeschreven. De wil van God staat in die wet van God. En wat is dan de inhoud van die wet? Natuurlijk dat is God lief hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De wil van God doen. En dat zien we ook in het leven van Paulus. Wat gebeurt er als Paulus op de weg naar Damascus de Heere tegenkomt? Dan zegt Paulus, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan begrijpt Paulus. Hij heeft Jezus vervolgd. Wat een smart, wat een pijn. En tegelijkertijd bidt hij dan. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat wordt de vraag, gemeente. Naar de wil van God te vragen. Niet meer mijn wil. Ja, voor die tijd als Paulus. Voor die tijd als je Paulus tegengekomen was. Die had met Paulus een gesprek gehad. En had hij gezegd, nou, ik ben een fariseer. Schriftgeleerde. Ik heb de wetten van Mozes. Profeten. En ik leef daarna. Wie kan er iets van mijn leven zeggen? En ik kon het allemaal zelf. Had God eigenlijk niet nodig. Want hij was goed en rechtvaardig. En zo voelde hij zich ook. Hij hoefde eigenlijk ook niet te vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat hoefde niet. Want hij kende die wet. En dat merk je later ook hoe hij bekend is in de schriften. Machtig in de schriften. Maar toen Jezus kwam, gemeente, als de Heer Jezus in je leven komt. Als hij je arresteert door de Heilige Geest. Dan weet je het niet meer. Dan weet je zelf de weg niet meer. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij uw weg, niet mijn weg. Uw weg, de weg van God. De weg die hij wil gaan. En niet die ik uitstippelt. En die weg die kan helemaal tegen jezelf zijn. Ook in Davids leven, als we even David heel concreet zien hoe hij moet vluchten voor Absalom. Hoe droevig het was en hoe velen van het volk tegen hem waren. Wat zal er van terechtkomen? Van al de beloften die God gegeven heeft. En dan moet u alleen maar zeggen, eigen schuld. En misschien moet u dat ook in uw eigen leven wel zeggen. Misschien bent u ook zo'n zwerver. Dat u zegt, hoe moet het aflopen? Waar ga ik heen? En ga ik wel Gods weg? Zo kun je van die kruispunten tegenkomen in je leven. Dat je zegt, wat is nou de weg van God? En dan zegt David, leer mij uw weg. Niet mijn weg. Want geliefden, wij gaan zo dikwijls wegen op. En dan denken we, dat is de weg. Die moet ik gaan. En dan vragen we de Heere, Heere, wilt u meegaan? Maar de Heere zegt, dat is de weg niet. Dat is jouw weg. Maar als mijn weg is anders. Mijn weg is in het heiligdom. Mijn weg is door een onbekende pad. Maar dan moet je wel leerling worden. Dan moet je wel volgeling worden. Denk aan de discipelen. Als de Heer Jezus ze roept, dan zegt hij, volg mij. Maar ze wisten niet waar ze heen gingen. Ze hadden in hun gedachten misschien wel vele gedachten. Straks wordt hij de koning Israëls. Dan zal hij op de troon zitten. En ze dachten al minister te worden. Maar Gods weg ging naar het kruis. Naar de vernedering. En als ik die weg niet wil gaan, die moet David ook nu gaan, gemeente. De Heere gaat altijd door de diepte. Een weg van afbraak van onszelf. Opdat wij met hem vernederd worden en met hem zullen opstaan. Zo heeft Paulus het ook gezegd. Dat hij in Christus is. Met hem gestorven is. met Christus gekruisigd, begraven is en opgestaan uit de doden. Leer mij uw welbehagen doen. En dan het tweede. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Want hij heeft een leidsman nodig natuurlijk. En daar hebben we al iets van gezegd. Je goede geest. Goede geest. Ja, de geest is toch alleen maar goed? Is toch... Ja, er is ook een verkeerde geest. Die is er ook. Kent u die niet? Onderscheidt u die ook in uw leven? Die verkeerde geest. Die je ook wil leren. En waar wij allemaal volgelingen van zijn. Van nature. En die we graag naar luisteren. Dat begon toch in het paradijs. Die stem die Eva hoorde door die slang, die zei: ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Je moet die weg op. Je moet niet naar God luisteren. Je moet naar mij luisteren. Dan ben je als God. Je weet het goede en het kwaad. God weet dat ook. Dan ben je net zo als God. Gemeente, dat klonk prachtig hoor. Zelfstandig worden. Zelfstandig zijn. Niet meer afhankelijk. Zelf uitmaken van goed en kwaad. Dat is je onbekeerde toestand, gemeente. We zijn natuurlijk wel netjes en we leven bij de Bijbel natuurlijk. We gaan naar de kerk, we bidden en we doen alles wat een christen nodig heeft en wat voor een christen betamelijk is. Maar het diepste van ons hart is dat wij zelf de dienst uitmaken wat goed en kwaad is. Daarom krijg je ook die hele discussies van: mag ik dat nou wel doen, mag ik dat nou niet doen? En de een vindt het zus en de ander vindt het zo. Maar dat is de mens die op de troon zit, die zelf uitmaakt wat goed en kwaad is. En ik vind dit en ik vind dat. Maar als je door die geest geleid wordt, die goede geest, en die goede geest, dat is de geest van God. Ik had een ouderling in mijn vorige gemeente, gelukkig geleefd nog, maar dan vroegen ze op zijn werk: hoe gaat het? Dan zei hij: goed. Wat bedoel je daarmee? Zei ze. Goed betekent: God ondersteunt elke dag. God ondersteunt elke dag. Dat is goed. Gemeente, neemt dat maar eens mee. Als je morgen op je werk bent, hoe gaat het? Dan zeg je: goed, God ondersteunt me elke dag. Dan heb je gelijk een evangelisatiegesprek misschien. Maar goed, die goede geest is de geest van God. De Heilige Geest. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Want God is toch alleen maar goed, gemeente. God is toch goed. Bent u erachter gekomen? Al achtergekomen dat God goed is. Nou, dat hoef je op straat niet te zeggen natuurlijk. Want dan zeggen ze de mensen tegen je: is dat nou een God die dit nou allemaal over ons laat komen? Die oorlogen en pestilentie en noem maar op, van alles laat komen. Is dat nou een God van liefde? En jullie hebben het over die goede God. Gemeente, dat hebben wij over deze wereld geroepen. Door onze zonde. Het heeft God niet gewild hoor. Besef dat wel. God is goed. Eeuwig goed. En wat betekent dat goed? Dat er nooit kwaad te duchten is van God. Zeg dat. God heeft geen lust aan de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft, dat is die goede God die altijd bezig is met de barmhartigheid te schenken aan mensen, kinderen. Elke dag overlaat hij toch ons met zijn gunst bewijzen. Stel je nou eens voor, als u even mag, doe het misschien wat oneerbiedig. Maar als u in die stoel van God zou mogen zitten. En je hoort dat gevloek en dat gescheld in deze wereld. En die brute vijandschap tegen hem. Zou je dan je geduld niet verliezen? Maar geliefde, de zon staat elke dag aan de hemel. En de maan schijnt in de nacht. En God stort zijn goede tierenheid over ons uit. En gemeente, die goede God, dat ga je pas merken als de Heilige Geest je hart opent. Als hij je bij de hand neemt en laat zien. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat ik niet vernieuwd ben. En zijn barmhartigheden nemen geen einde. Dan ga je zien. Want dat is eigenlijk wat de apostel ook zegt. Dat leidt alleen maar tot bekering. Als de goedertierenheid des Heren. Die leiden tot bekering. Ik kan preken de wet. Ik kan preken het oordelen. Ik kan u alles zeggen hoe vreselijk het is. In de handen te vallen van de levende God. En zijn oordeel over ons en wat wij verdiend hebben. Dat zou u niet kunnen veranderen. Maar alleen de liefde. De barmhartigheid van God kan u treffen. Is dat ook al gebeurd in uw leven? Dat heilige moment, dat kantelmoment in je leven gekomen is. Dat je zegt, waar heb ik het dan verdiend? Dat God zich met me inlaat. Dat hij zo goedertieren is en barmhartig. En dan voel je het tegen wie je gezondigd hebt. Daarom werd Paulus op de grond geslagen. Toen de Heer Jezus zei. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat was liefde. En dat raakte tot het diepst van zijn hart. En uw goede geest, die geest, leidde mij. Die grift wat ik geleerd heb in mijn hart. En leidde mij. En hoe doe je lijden? Nou, dat weet u zelf ook wel. Als je iemand die slechtziende is en je ziet hem daar tobben in midden in Sliedrecht, dan zeg je, meneer, ik zal je even een handje helpen. Hier is het zebrapad. Ik zal je er overheen helpen. Je leidt hem. Want hij weet niet precies de weg. Je leidt hem. Zo kun je blinden, kruipelen. Ja, noem maar op, mensen leiden. En ook mensen die leiding nodig hebben. Dat hebben we allemaal natuurlijk. En waar leid je ze dan heen? En waar gaat het dan heen? Waar wilde David heen? Leid mij in een effen land. Dat is een land zonder obstakels. Hè? Dat is een land waar een mooie, waar vandaag zouden we zeggen, een geasfalteerde weg. Waar je makkelijk op loopt. Dat is effen baan. Leid mij op een effen baan. Maar wat is dat nou? Waar wilde David? Ja, die wilde misschien naar Maanaim. Daar is hij ook gekomen en daar had hij rust. Daar waren de vijanden niet, daar waren zijn vrienden. Bedoelde David dat? Want dat was nogal een barre tocht die hij moest maken in die nacht. Want hij wist het. En dat wist hij zeker. Dat de Heere zijn goedertierenheid in de morgenstond zal doen horen. En dat er overwinning zeker zal zijn. Al bad hij dan ook om de overwinning, maar hij wist het. Want als we iets bidden, gemeente, als hij dat in het geloof mag doen, dan weet je het al. Niet hoe precies de uitkomst is, maar dan weet u dat God het hoort. En dat hij ermee doet wat hem wel behagelijk is. En zalig als hij de dingen aan Gods hand mag overgeven. Dat mocht ook David. Maar dan bidt hij om in een effen land te komen. En dat is in geestelijke zin een effen land. Wat is dat? Dat het vlak is tussen God en zijn ziel. Dat de vrede in zijn hart is. Gemeente, verlangt u daar ook naar? Dat het goed komt tussen God en je ziel. Want dat is normaal, gewoonlijk, ja, er staat de zonde ertussen. En de zonde is een obstakel. Als de Heilige Geest je ogen opent, dan ga je zien wie je bent. Dat je een zondaar bent. En dat God naar recht die zonde moet straffen. Dat zeggen onze catechismes ook. Nou, daarom hebben we een middelaar nodig. Die voor ons de zonde gedragen en zal dragen aan het vloekhout van het kruis. Door dat bloed van Jezus Christus is de vergeving van de zonde. Maar als je geen zonde hebt, tenminste als je ze niet ziet en niet kent en niet weet, wat moet je dan met de Heer Jezus doen? Dan verlang je ook niet naar die vlakken, die vlakte, de vrede met God. Een gemeente, dat is heel eenvoudig. Die verloren zoon, die was weggelopen. Jullie weten dat wel. Hij zegt, ik ga nooit meer naar huis. Nooit meer. Zelfs toen hij bij die varkens zat. Toen zijn vrienden hem in de steek lieten. Alles erdoor gedraaid. Naar huis, kun je denken. Dat ging niet meer. Maar toen gebeurde er iets. Toen zag hij dat de huurlingen die hier aan het werk gesteld werden, nu nog niet eens van de draf van de varkens mochten eten. En dat de huurlingen van zijn vader goed verzorgd werden. En huurlingen waren geen kinderen. Wat een liefde. En toen brak zijn hart. De liefde. En toen gebeurde het. Gaat hij naar huis. Maar er ligt wat tussen. Hij heeft alles van zijn vader opgemaakt. Hij is arm en berooid. Hij heeft zijn vader op het hart getrapt. Schuld, zonde. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En hoe zal het nu weer goed worden? Die vader had het al lang vergeven. Gemeente, het vlakke veld dat het goed komt tussen zijn vader en hem. Wanneer weet hij dat? Toen hij thuis kwam. En zijn vader hem omarmde. Deze mijn zoon was dood en is levend. Hij was verloren en is gevonden. En hij kuste hem veel, staat er in de grondtekst. Daar is het vlak. Er zit er niks meer tussen. Hij durft niet meer tegen zijn vader te zeggen, maak mij als een van uw huurlingen. Nee, ik heb gezondigd. En zijn vader heeft alles weggekust. En het feest kon beginnen. Het was vlak. De gemeente. Dat is nou wat er ook in het leven van David, ook een kind van God, dat ik soms zoveel tussen heren leidt mij in het vlak veld. Hij die door de vlakke velden rijdt, zijn naam is Heer der Heren. Zalig als je thuis mag komen, gemeente. Als je bij God mag komen. Dan heb je niks meer te zeggen. Alleen maar te belijden, ik heb gezondigd. Is er een makkelijkere bekering? Het is toch eenvoudig? Opstaan. Teruggaan. Belijden. En dat is het. Dan komt er een vlakte. Hij die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Een vlakveld. Een effen land. Maar ook. Er zit nog meer in. Een vlakveld dat ik ook. Want het doel eigenlijk waar de Heilige Geest ons altijd naar leidt. Dat we vereend worden met God. En dat ik het beeld van Christus zal dragen. In gerechtigheid en heiligheid. Dat dat ook in mijn leven een plaats heeft. Vlak veld. Het is goed tussen God en mijn ziel. En dan het derde, geliefde. Waarom kan hij dit bidden? Ik heb dat zinnetje ertussen uitgehaald en achteraan geplaatst. Normaal lees je dat gewoon door, hè? Want gij zijt mijn God, uw goede geest geleidde mij in een effen land. Maar ik heb het even achteraan geplaatst. Want gij zijt mijn God. Dat is wat als hij dat mag zeggen. Mag ik dat ook zeggen? Gij zijt mijn God. Het is hier net voorgelezen aan uw gemeente. Ik ben de Heere uw God. Wat wil dat zeggen? Dat de Heere tegen u zegt in het verbond dat hij uw God wil zijn. Dat is geen wonder. Dat is elke zondag klinkt dat weer. En dan wordt die wet gelezen. En als hij die wet dan hoort, dan denk je, ja, er is niemand die hier in de kerk zit die die geboden van God kan houden. Toch? Of wie wel? Of is er één bij die dat wel kan? Nee, we moeten het belijden. Tegen al de geboden van God gezondigd hebben. En geen daarvan gehouden te hebben. En toch zegt de Heer in het genadeverbond. Ik ben de Heer uw God. En de Heer heeft het al eerder gezegd tegen u. Toen u gedoopt werd. Toen heeft de Heer ook gezegd. Ik wil je God zijn. Dat verbondsteken dat draag je. En dat wist je er nooit meer af. Ook als je verloren gaat, dan zal dat water nooit meer opdrogen. Dat zal altijd branden op je voorhoofd. Had ik maar geluisterd naar die stem. Ik wil je God zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God, ik wil je God zijn. Maar hier mag David het zeggen, want gij zijt mijn God. Hoe weet u dat? zo het er even uitzag, als David naar de omstandigheden keek, dan was het dat God tegen hem was. Dat God niet zijn God was. En de vijanden zeggen misschien, ja, zie je nou wel, dat heb je ervan, hè? Al die zonden die hij gedaan had. Want geliefde, als je echt de Bijbel, de geschiedenissen van David leest, hield David niet veel vrienden meer over in Israël. Weet je wie zijn vrienden waren? De Kreti en de Pleti, er waren nog veel Filistijnen. Dat waren zijn vrienden. En van zijn eigen volk waren er heel veel die achter Absalom aanliepen. En dat was zijn eigen schuld. Dat moest David ook erkennen. Hoewel hij een knecht van God was en hoewel hij een kind van God was. Hij had alles tegen. En toch zegt hij hier, gij zijt mijn God. Dat was het pleitgrond. Omdat God, ja, gemeente zich aan hem verbonden had. Omdat God, hij was de eerste die gekomen is. Hij was de eerste die David geroepen heeft uit de duisternis tot het rijk van zijn wonderbaar licht. Hij was de eerste die naar David vroeg. Ja, in de Heer Jezus Christus was David van eeuwigheid gekend. Want in de stilte van de eeuwigheid, toen heeft God de Vader aan zijn Zoon al degenen gegeven die hem zullen liefhebben. Vader, gij hebt ze mij gegeven. En ik heb voor hen geleden. Ik heb voor hen voldaan. Er is niemand verloren gegaan dan alleen ook Judas. Hij was ook een gegevene van de Vader om te dienen. Maar niet om eeuwig een kind van God te zijn. David wel. Eeuwig een zoon van God. Want dat zijn we eigenlijk allemaal. Van nature. Maar in de Heer Jezus Christus verkoren tot het eeuwige leven. En dat is niet iets wat buiten, dat geschiet natuurlijk buiten David om. Maar ook David heeft het zelf beleefd. Gij zijt mijn God, God heeft het hem laten zien. Een gemeente, hoe kun je nou zeggen, gij zijt mijn God? Nou, denk aan Thomas. Ongelovige Thomas, toch? Eerst moet ik het zien, zegt hij. Want dan zal ik het geloven. En dan laat hier Jezus zichzelf zien. Kijk, zegt hij. Thomas, kijk eens. Steek je handen maar in. In mijn zijde, in mijn handen. Hier, voel het maar. Zijn niet ongelovig, maar gelovig. En dan zegt hij, mijn Heere en mijn God. Dan ontvangt hij en dan krijgt hij dat geloof. En dan ziet hij en één keer wie de Heer Jezus nou in werkelijkheid is. Dan gaat alles open. Ik hoorde ze vertellen van iemand. En toen zei ze, hoe nou weet jij nou dat de Heer Jezus, of dat God nou ook jouw God is? En toen zei die man het zomaar. Hij zegt, ik heb er altijd om gevraagd. Gezucht, zegt hij. Hij zegt, er gebeurde maar niks. En toen in één keer, zegt hij, het was of een gordijn openging. Toen zag ik het. Zo is het nou. Dat het vlak wordt tussen God en je ziel. Dat hij je zichzelf bekend maakt. Als die borg en zaligmaker die verzoening gevonden heeft bij de Vader. en die verzoening ook aan jou wil schenken. En dat het bloed van Jezus Christus wordt toegepast aan je hart. Dat je het weet. In dat bloed van de Heer Jezus Christus is vergeving voor al mijn zonden. En Hij heeft mij gekocht met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden betaald. En mij uit de heerschappij van de duivel verlost en al zo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Een gemeente, als je ogen daarvoor geopend worden, dat is heel eenvoudig. De Heer je dat laat zien. Dan zeg je mijn Heere en mijn God. En omdat Hij kon zeggen mijn Heere en mijn God, kon Hij ook daarop pleiten. Gemeente, als u mag weten geborgen te zijn in dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Als u dat mag weten. Ja, maar weet je zomaar niet, toch? Zal de Heer dat verborgen houden? Als hij je lief heeft en als hij je getrokken heeft uit de duisternis en gebracht tot het rijk van zijn wonderbaar licht, zal hij dat verborgen houden voor je? Nee, maar het is zo. Wij kunnen zo slecht luisteren. Wij kunnen zo slecht leren. Wij zien het niet. We zijn zo dwaas. Onze ogen zijn zo verblind. Maar als de Heer je ogen opent, dan zie je het. Zijn barmhartigheid en zijn genade. Dat de Heer voor tijd en eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met de koorden van uw goede tierenheid. En gemeente, dan weet je, ik ben het eigendom van Hem. En dan mag ik het wel eens een beetje brutaal zeggen, Heer. Als ik nou van u ben, dan moet u voor me zorgen. Want ik weet de weg niet. En ik kan het niet. En ik heb het niet. Maar wil u het mij geven, dan mag je pleiten. Niet op je eigen werk, maar op het werk van God. Op het werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft alles volbracht. En de Heer Jezus zegt zelf: alle die tot mij komen, die zal ik geenszins uitwerpen. En gemeente, wat is nou komen tot Hem? Dat is heel eenvoudig. Het is het simpelste wat er is. Als je naar de koning moet gaan, dan moet er heel wat gebeuren om daar te komen. Hè? Toch? Dan kun je zomaar niet binnen. En als hij nog naar je wil luisteren, dat is ook nog een vraag. Maar de Heer zegt dat ik hoor de raven als ze roepen, die jonge raar. Met andere woorden, hij hoort je altijd. Het kantoor is altijd open. De Heer is altijd te bereiken. En ga naar uw binnenkamer. Bid uw hemelse Vader. Dat betekent, buig je knie. Leg je voor God neer. Dat is komen tot de Heer Jezus. Leg je voor God neer. En zeg: Heere, hier ligt iemand. Voor uw aangezicht. Die niets anders wil dan zondigen. Die de wereld zo lief heeft. Die de wereld bemint. Die altijd zijn eigen wil doen, Heere. Maar wil u mij bekeren? U heeft het toch zelf gezegd, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Nou, zal de Heere dat niet doen? Jonge mensen, zal de Heere dat niet geven? Die God, die het gezegd heeft, ook vanmorgen. Ik ben de Heer, uw God. Hij nodigt u om ook met David dit gebed te bidden: leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God, uw goede geest geleidde mij in een effen land. Amen.